Volgens mij heb ik nog iets van 10 minuten. Nee? Maar dat geeft niet, want eigenlijk is de helft van de preek al, hebben we al gezongen of is al gezegd. Dus ik gooi de helft eruit en dan zien we wat er nog over is. Wie is Jezus? Daar gaat het over vandaag. Maar ja, daar hebben we al over gezongen. Waarschijnlijk heb je wel een soort van antwoord, want misschien de reden waarom je hier zit. Toch wil ik onszelf even uitdagen om weer eens even opnieuw met een frisse blik te kijken naar wie is Jezus. En dit is onderdeel van het thema wat we dit seizoen hebben van Volg mij. Waar we opnieuw kijken naar Marcus en Handelingen. Wie is Jezus? Wat zegt hij? Hoe kunnen we discipels zijn van Jezus in deze tijd? En het stukje van vandaag is eigenlijk een beetje, dat zit daar allemaal in. Voordat ik naar de Bijbeltekst ga, is Marcus 8, vers 27 tot 38. Dus je mag het alvast opzoeken als je een Bijbel bij je hebt. Wil ik eerst beginnen met een quote van C.S. Lewis. Een bekende schrijver, Britse schrijver, vorige eeuw. Hij werkte, denk ik, Universiteit van Oxford, als ik het goed heb. Heeft een tijdje, was hij atheïst, heeft geworsteld met het geloof. En op een gegeven moment kwam hij tot een conclusie dat het toch echt wel waar moest zijn. Maar hij heeft een vrij confronterende quote die ik even wil voorlezen. En dit komt uit een boek waar hij over het christendom schrijft. En dan zegt hij op een gegeven moment: ik probeer hier te voorkomen dat iemand het werkelijke dwaze zegt dat mensen vaak over Jezus zeggen. Namelijk, ik ben bereid Jezus te aanvaarden als een groot moreel leraar, maar ik aanvaard niet zijn bewering dat hij God is. En dat is het enige wat we niet mogen zeggen. Een man die slechts een mens was en het soort dingen zijn die Jezus zei, zou geen groot moreel leraar zijn. Hij zou of een gek zijn, of hij zou de duivel zijn. Maar je moet een keuze maken. Ofwel was en is deze man de zoon van God, ofwel een gek, of iets ergers. Maar laten we geen onzin verzinnen over het feit dat hij een groot menselijk leraar is. Dat heeft hij niet aan ons opengelaten en dat was hij niet van plan. Vrij confronterend, maar eigenlijk is de tekst die we nu gaan lezen is ook best wel radicaal en confronterend als je het echt op je laat inwerken. Marcus 8 vanaf vers 27. Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Philippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoorden: Johannes de Doper. En anderen zeggen: Elia. En weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. Maar toen vroeg hij hun: en wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde: u bent de Messias. Hij verbood hen op strenge toon om met iemand hierover te spreken. En hij begon hun te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden door de oudsten van het volk, de hoge priesters en de schriftgeleerden, verworpen zou worden en dat hij gedood zou worden, maar 3 dagen later zou opstaan. En hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. Maar Jezus draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: ga terug achter mij, Satan. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft de mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met stralende luister van zijn vader. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Dat is de eerste vraag van Jezus. En het antwoord is Elia, Johannes de Doper. Het is duidelijk dat Jezus best wel impact maakt in zijn tijd. Want we vergelijken Jezus met de grote profeten. Dus dat is wel een blijk van waardering die mensen hadden voor hem. Maar deze tekst is eigenlijk een soort van ommekeer in het onderwijs van Jezus. Want hier gaat Jezus voor het eerst echt op zijn doel af. In de zin van, maar laat mij nu vertellen wie ik ben en waarom ik ben gekomen. En dan direct vraagt Jezus ook al aan de discipelen. Maar wie zeggen jullie dan dat ik ben? Want daar draait het eigenlijk om. Wie zeg jij dat ik ben? En het antwoord is Messias. Maar de Messias is eigenlijk een titel wat betekent een gezalfde. En in die tijd waren het de koningen en priesters die speciaal gezalfd werden voor een speciale bediening. Dus het was niet zozeer een naam voor Jezus, het was een titel die gegeven werd aan koningen en priesters. En eigenlijk is het een beetje raar dat Petrus dat nu zegt, u bent de gezalfde, want Jezus is helemaal niet gezalfd. Maar de zalving was ook vaak een symbool voor de zalving van de Heilige Geest, voor de koningen, de priesters, dat zij zo die rol konden vervullen. En het was uit het antwoord van Petrus, dan blijkt wel dat voor de discipelen was wel duidelijk, deze man, deze rabbi, die heeft de Heilige Geest, dus die is gezalfd. Er was natuurlijk ook een verwachting onder de Joden dat de gezalfde, de Messias, ooit zou komen. Maar de verwachting was dat diegene zou komen als een koning om Israël weer vrij te zetten van onderdrukking. Dus ze waren wel in verwachting van iemand die het koningschap op zich zou nemen, heil zou brengen. En toch gaat Jezus dan iets verder uitleggen waarvan je denkt van, hé, maar wat zeg je nou? Want wanneer hij verder gaat in de tekst, spreekt hij helemaal niet over, ik ben de koning en ik zal jullie bevrijden van de Romeinen en ik ga op mijn troon zetten. En ineens gaat hij iets heel anders zeggen. Want hij begint hen te leren dat een mensenzoon veel zou moeten lijden. Dus hij zegt niet van, ik ben inderdaad de koning. Nee, hij zegt, ik zal veel moeten lijden en ik zal worden verworpen. En ik zal gedood worden. En dan denk je, hoe kan het nou? We zijn net op deze succesvolle tour. Petrus heeft Jezus over water zien lopen. Ze hebben Jezus mensen zien genezen. Ze hebben zijn woorden gehoord. Er komen steeds meer mensen. We gaan richting succes. We gaan in opmars naar Jeruzalem. Wat kan ons nog stoppen? En dan zegt Jezus, ik zal lijden. Ik zal gedood worden. Maar ik zal opstaan. Dus ik snap best wel dat Petrus zegt van, ja, maar dit klopt toch niet? Wat ben je nou helemaal gek geworden? Is toch niet in de lijn van verwachting? Maar uit het feit dat Jezus dat zegt, ik zal lijden, ik zal gedood worden, blijkt wel dat wat er nog voor hen ligt, dit moet allemaal nog gebeuren, is een keus van God, van Jezus. Het is niet het lot, het is niet iets wat een vergissing was. Het is niet iets wat nu eenmaal zo gelopen is. Het is een duidelijke keus van tevoren van God. Ik ben hier om te lijden, om te sterven en op te staan. En we kennen die woorden en soms is het heel bekend. En zeggen, ja natuurlijk, dat weten we en daarom zijn we hier. Maar soms is het goed om er even weer bij stil te staan, het echt op je te laten inwerken. Want het lijden en de dood is eigenlijk de wereld ingekomen door de mens. Toen de mens ongehoorzaam werd aan God, was de consequentie dat we gescheiden werden van God, dat de dood de wereld in kwam, dat het lijden het wereld in kwam, omdat wij dat onszelf of elkaar aandoen. En het wonderbaarlijke vind ik dan, is dat God zegt van, dit is niet iets van mij, het is een vloek die we over onszelf hebben afgeroepen. En toch kies ik ervoor als almachtige God, als heilige God, om in dat lijden te stappen, om in die dood te stappen, om me daar helemaal mee te vereenzelvigen, de vloek die je over jezelf hebt afgeroepen. Daar word ik ook deel van. Daar wil ik ook, daar zal ik ook doorheen gaan. Dus Gods keus voor ons is heel duidelijk. Hij kiest volledig voor ons, met alles erop en eraan. Inclusief de vloek die we over onszelf hebben afgeroepen door ongehoorzaam te zijn. En dat is wat Jezus er eigenlijk zegt. Maar, hij stelt ons ook voor een keus. Want wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en zijn kruis op zich nemen en mij volgen, zegt hij. We kennen deze tekst, maar verplaats je even in de Joden van die tijd. Want kruisiging was door de Romeinen uitgevonden als een van de meest wreedste manieren om iemand te doden. Het was vernederend, beschamend. Het is de pijnlijkste manier om te sterven. En het werd alleen gebruikt voor slaven en opstandelingen. Het was zo pijnlijk dat zeiden, ja, Romeinse burgers, die willen we dit niet aandoen. Dus stel je voor, je loopt achter Jezus aan en je bent helemaal enthousiast over de genezingen en zijn onderwijs. En je gelooft, hij is de koning, hij zal ons bevrijden. En dan ineens zegt hij, neem je kruis op je. Hoe dan? Moet ik nu alles opgeven wat ik heb? Waarom moet ik de gruwelijkste dood ondergaan? En voor Joden was het bovendien ook nog een symbool van vervloekt zijn door God. Hoezo? Ik kan er niet bij. Ik kan me voorstellen dat op dat moment mensen echt naar Jezus stonden te kijken en te luisteren van, nou, die man is gek geworden. Dit ga ik echt niet doen. Ik laat mezelf niet vervloeken door God. Ik vraag me af wat ze zich hebben, hoe ze daarop reageerden. Want het is eigenlijk een hele raar iets om te zeggen. Wat betekent dat voor ons? We hebben nu natuurlijk de kennis van 2000 jaar later. Van we weten hoe het verhaal afloopt. Dat Jezus eerst gaat. Maar misschien even terug naar van wat betekent het voor ons, voor jou, voor mij. Ik denk, wat ik al zei, dat lijden en de dood, dat is een gevolg van de zondeval. En daar zijn we ook allemaal, herkennen we denk ik wel, dat we daar allemaal wel momenten hebben van ongehoorzaamheid, van onszelf boven God plaatsen. Want ik kan niet God in de ogen kijken en zeggen dat ik helemaal geleefd heb zoals hij mij bedoeld heeft. Ik kan niet zeggen van, ik heb hem altijd bovenal alles lief gehad en daarnaast als mezelf. Ik kan wel zeggen, ik heb vaker mezelf bovenal lief gehad, meer dan God of daarnaaste. En daarmee weet ik dat ik niet helemaal in Gods bedoeling leef, dat ik ernaast leef hoe hij het bedoeld heeft. En ik weet ook dat God een rechtvaardige God is en hij zal een keer recht spreken. En daar refereert Jezus ook naar van ik zal terugkomen. Hij refereert naar de mensenzoon en de mensenzoon is dan weer waar de profeet Daniël over heeft gesproken. Als de mensenzoon zal komen om te oordelen. Want God wil nog steeds deze wereld weer goed maken zoals het was. Maar hoe gaan we dan om met die schuld? Hoe gaan we dan om met het feit dat wij niet gehoorzaam zijn? Daar zit nog een probleem. Hoe gaan we om met die vloek over ons van dood en lijden? Er staat in zowel in het Oude Testament als in Hebreeën staat dat voor vergeving is bloed nodig. De dierenoffers waren daar al een symbool voor. Want bloed is een teken van leven. En in Hebreeën 9 vers 22 staat, en bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Je weet het, je hebt het vaker gehoord. Maar wat Jezus dan doet, hij laat zich kruisigen. Hij laat zijn bloed vergieten. Hij vereenzelvigt zich met die vloek over ons, met de dood. En zijn bloed is nu de losprijs voor onze vergeving, voor verzoening met God. Wat ik zo bijzonder vind aan deze tekst is dat God er zo voor kiest om zich, wat ik al zei, maar toch nog een keer wil herhalen. Hij kiest voor het lijden en het sterven. God kiest ervoor om de vloek op zich te nemen met alles waar dat mee samengaat. Er zit wel dus, wat ik zei, het vraagt een antwoord van ons. Het vraagt ook een keuze van ons om hetzelfde te doen. Om onszelf te verloochenen en achter Jezus aan te gaan en dat kruis op ons te nemen. En ik heb daar een tijdje mee zitten te stoeien van, betekent het eigenlijk kruis op je nemen? Het Nederlandse spreekwoord dat zegt van kruis op je nemen is, ja, iedereen heeft zijn ziektes, zijn lasten en dat moet je met je meedragen zonder te klagen. Dat is het niet, denk ik, zoals Jezus het bedoelt. Het is wel, het kruis op je nemen is wel, en dat zegt Jezus zelf ook, jezelf verloochenen. Toegeven dat we het zelf niet beter weten. Bereid zijn om hem te gehoorzamen en onze levens, ja, eigenlijk voor hem op te geven. En in sommige landen is dat heel letterlijk. Open Doors had laatst weer een nieuwsbericht dat er steeds meer christenen vervolgd worden. En daar zijn veel mensen die letterlijk moeten sterven voor het volgen van Jezus. Of letterlijk moeten, fysiek moeten lijden daarom. Dat is voor ons gelukkig niet aan de orde. Maar ik denk wel dat het steeds meer ook van ons keuzes vraagt om bereid te zijn om tegen de stroom in te gaan. Om tegen de stemmen van de wereld in te gaan in dit tijdperk. Het betekent ook eigen verlangens, eigen ambities, eigen ego opgeven voor Jezus. Dus niet de eigen dingen najagen die wij graag willen, maar bereid zijn dat neer te leggen en eerst naar God te kijken, eerst naar Jezus te kijken en hem te volgen. En het kan soms pijn doen en het kan soms vernederend zijn. En er werd ook al tijdens getuigenissen over gesproken. Dus soms kan God iets van ons vragen of iets zeggen wat zo tegen ons eigen denken ingaat dat we even helemaal verbaasd zijn. Maar ik denk dat er één cruciaal ding is. We moeten achter Jezus aangaan, niet voor hem uit. Want hij heeft dat kruis al gedragen. Hij heeft die dood al verslagen. Iets wat wij niet kunnen doen. En omdat hij dat al heeft gedaan, krijgt het kruis ook een andere betekenis ineens. Het is ook een teken van hoop, van nieuw begin, van verzoening, van vreugde. Vreugde in het lijden misschien, of vreugde na het lijden. Ook dat, ja, werd al gedeeld door Susanne en Marjan, van misschien komt die vreugde pas later als alles weer goed is. Maar het zal er zijn. Ik weet niet hoe je hier naar luistert. Misschien word je helemaal blij en dan denk je, ja, Jezus is voor mij gestorven. Hij is mijn redder. Misschien voel je weerstand. Of ongeloof. Is dat echt, kon het echt niet anders? Ik denk dat het niet anders kon, omdat God ervoor koos om zichzelf volledig te geven aan ons en te vereenzelvigen met het lijden en de dood. Ik heb er wel mee geworsteld zelf persoonlijk, moet ik eerlijk toegeven. Ik heb er jarenlang eerst gedacht van, maar kon dat dan niet anders? Want God is almachtig en God die kan toch alles en God die is toch genadig. Dus die kan zo met een vingerknip, hup, alles wegpoetsen. Maar dan zou hij negeren de andere kant van hem, dat hij ook rechtvaardig is en dat hij ook rechter is. Ik heb er ook mee geworsteld om het te accepteren. Van wie ben ik dat Jezus voor mij zou doen? Klinkt heel nederig. Maar eigenlijk besefte ik me op een gegeven moment van, dat is gewoon verkeerde trots. Want wie ben ik om te weigeren wat God voor mij wil doen? Als ik dat weiger, plaats ik mezelf eigenlijk boven God. In plaats van onder hem. Als hij zegt, ik wil dit voor jou doen, want ik heb je lief. Als hij zegt, het is mijn keus, ik verloochen mezelf voor jou. Wie ben ik dan om te zeggen, ja maar. Meent u dat nou echt, God? Hij is God en hij heeft zijn keus gemaakt. Maar hij vraagt een keus van mij. En het is voor mij veranderd, denk ik, toen ik, het is alweer een tijdje geleden, maar echt een keer echt op de knieën ging. En met volle overtuiging tegen God zei van, ik weet dat u het beter weet. Ik weet dat als ik mezelf bovenaan plaats, dat ik fouten maak, dat ik mezelf pijn doe, dat ik anderen pijn doe, dat ik u pijn doe, dat ik iedereen tekort doe. En pas op dat moment heb ik echt voor mezelf ervaren van dat Jezus aan het kruis hing, ook serieus voor mij persoonlijk. En pas toen ik dat eenmaal persoonlijk kon ervaren en kon accepteren, toen pas kwam het gevoel van, ik ben geaccepteerd, ik mag er zijn. De schaamte, de schuld, het is voorbij. Heeft even geduurd, misschien niet gelijk, maar dat is absoluut de vreugde die God dan teruggeeft. Ja. laatste opmerking. Dit kwam eigenlijk terug, ook tijdens de voorbeden vanochtend. En ik dacht, daar moet ik mee eindigen. Jezus is niet gekomen om te oordelen, maar om te redden. Ja, hij kwam om te oordelen. Dat was ook wel zijn opdracht in de zin van, uiteindelijk komt hij terug om alles weer goed te maken. En daar hoort een oordeel bij over wat er fout is gegaan. Wat wij fout hebben gedaan. Maar door wat hij al gedaan heeft, is er redding. Is er vrijheid, is er verzoening, is er al vergeving voor ons beschikbaar. Dus terug naar het thema. Wil je Jezus volgen? Wat betekent dat dan? Jezelf verloochenen, wat betekent dat voor jou nu? En heb je er moeite mee? Eigenlijk is de vraag ook, wie zeg jij dat Jezus is? Je kan hem pas volgen als je weet wie hij is voor jou, wie hij wil zijn voor jou. Dus misschien denk je nog van, ja, ik zie hem als een moreel leraar. Heb ik ook heel lang gedaan. En dan dacht ik van, nou, wat hij nou zegt, wat ik leuk vind, pas ik toe. Wat hij zegt, wat ik niet leuk vind, schuif ik aan de kant. Maar als ik nu zeg van, hij is de enige, hij is God, die voor mij gekozen heeft, die voor mij is door het lijden en de dood heen is gegaan, om mij te kunnen verzoenen met God. Dan is mijn enige antwoord wat ik kan geven, is gehoorzaamheid aan hem. Ik wil jullie vragen toch om even te gaan staan en even stil te zijn voor God. En de vraag van Jezus. Wie zeg jij dat ik ben? Wie zeg jij dat ik Jezus ben in je leven nu? Ik wil je vragen om het gewoon even in je hart tegen hem te zeggen. En Heer Jezus, ik wil u vragen, wilt u ook laten zien wie u wilt zijn voor ons? En Heilige Geest, kom. Ik nodig u uit om onze harten open te stellen. En als je je nu beseft van, ik heb eigenlijk nooit echt een keuze gemaakt voor Jezus. Maar als je dat wel wil doen, doe het dan nu. En zeg dan tegen hem, Jezus, u bent mijn redder. Ik heb voor mezelf geleefd. Ik heb fouten gemaakt. Ik heb andere mensen pijn gedaan. Ik heb u pijn gedaan. En ik heb uw vergeving nodig. Heer, wilt u mij vergeven? En als je dat in je hart met me hebt meegebeden, dan vraag ik Heilige Geest, wilt u nu komen en onze harten vullen met geloof, met uw liefde. En als je denkt van, ik weet het nog niet zo goed. Wat ik van Jezus moet denken, als ik heel eerlijk ben. Wat voor plek ik hem moet geven in mijn leven. Dan bid ik, Jezus, wilt u zichzelf laten zien? Wilt u het gesprek aangaan?
Ik moest dan denken dat voor misschien